Gemeente, laten we dit ons samen zijn aanvangen door met elkaar te zingen van Psalm 146 en daarvan het derde zangvers. Zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulpe heeft. Hij die door de nood gedreven zich tot hem om troost begeeft, die zijn hoop in het hachelijk slot vestigt op den Heere zijn God. We noemden u te zingen op Psalm 146 en daarvan het derde zangvers. Het schriftgedeelte voor deze avond kunnen we vinden in het 11e hoofdstuk van het boek Job. Doch vooraf doen we belijdenis met de woorden uit de 12 artikelen. Die als volgt luiden. Ik geloof in God den Vader, den almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon onze Heere. Die ontvangen is van een heilige geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtige Vaders, van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. We hadden u genoemd te lezen uit Job 11. Toen antwoordde Zofar de Naamiet en zeide, zou de veelheid der woorden niet beantwoord worden en zou een klapachtig man recht hebben? Zouden uw leugenen de lieden doen zwijgen en zoudt gij spotten en niemand u beschamen? Want gij hebt gezegd, mijn leer is zuiver en ik ben rein in uw ogen. Maar gewisselijk, och, of God sprak en zijn lippen tegen u opende, en u bekend maakt de verborgenheden der wijsheid, omdat zij dubbel zijn in wezen. Daarom weet dat God voor u vergeet van uw ongerechtigheid. Zult gij de onderzoeking Gods vinden, zult gij tot de volmaaktheid toe den Almachtige vinden. Zij is als de hoogten der hemelen, wat kunt gij doen? Dieper dan de hel, wat kunt gij weten? Langer dan de aarde is hare maat en breder dan de zee. Indien hij voorbij gaat, opdat hij overleveren of vergaderen, wie zal dan hem afkeren? Want hij kent de ijdele lieden en hij ziet de ondeugd. Zou hij dan niet aanmerken? Dan zal een verstandeloos man koelhoekzinnig worden, hoewel de mens als het veulen eens woudezels geboren is. Indien gij uw hart bereid hebt, zo breid uw handen tot hem uit. Indien er ondeugd in uw hand is, doe die verre weg en laat het onrecht in uw tenten niet wonen. Want dan zult gij uw aangezicht opheffen uit de gebreken en zult vast wezen en niet vrezen. Want gij zult de moeite vergeten en hare gedenken als de wateren die voorbij gegaan zijn. Ja, uw tijd zal klaarder zijn dan de middag oprijzen. Gij zult uitvliegen als de morgenstond zult gij zijn. En gij zult vertrouwen omdat de verwachting zal zijn. En gij zult graven, gerustelijk zult gij slapen. En gij zult nederliggen en niemand zal u verschrikken. En velen zullen uw aangezicht smeken, maar de ogen der goddelozen zullen bezwijken. En de toevlucht zal van hen vergaan. En hun verwachting zal zijn de uitblazing der ziel.
Onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft uit het niet, die trouwen houdt en eeuwig leeft en nooit zal laten varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede. Barmhartigheid en vertroosting wordt u rijkelijk geschonken en vermenigvuldigd van God den Vader en van Christus Jezus zijn Zoon in een door de gemeenschap des Heilige Geestes. Amen. Psalm 74. Het negende en het tiende vers. Psalm 74, vers 9. Wij zien aan ons en na al dit ongeval geen tekenen meer van uw gunst gegeven. Niet één profeet is ons tot troost gebleven. Geen sterveling weet hoe lang dit duren zal. En het tiende, hoe lang, o God, zal dit in dit zwaar verdriet de vijand ons met zijn vrede trotsheid tonen? Zal hij uw naam in eeuwigheid dan honen? Nee, het kan niet zijn. Dat duldt uw glorie niet. 74, vers 9 en 10. Geleerden, we hebben hier in de tijd te wezen dat er examens zijn en examens hebben plaats te vinden waarin de jongelui hun arbeid kennen en werk hebben te doen en dat met de intensiviteit welke eigen is bij de examens waarin wij dan bezig zijn. En eigenlijk dan wanneer het dan is dat er al die inspanning hebben te zijn, de mensen eigenlijk dan wel een behoefte om ons even te verpozen. Nou ja, dat zou dus kunnen wanneer we nou in de kerk hebben te zitten en wanneer we dus dan enigszins de gedachten dus proberen op je andere dingen te richten. De dingen van het Koninkrijk Gods, het woord des Heren, waar het is dat de mens dus eigenlijk dan zou wezen. Degene die dus dan eventjes zo het aan de kant probeert te leggen. En dat zou dan betekenen dat wij dus dan morgen of de dag erop dan weer dan hard aan het werk hebben te gaan. En dat geeft ons veel meer vermoeidheid dan dat wij door de inspanning van krachten dus onze taken verrichten. Wanneer wij dus handarbeid doen en onze lichamen gebruiken en spieren. En je moet er allemaal wat bij nadenken. Maar het is natuurlijk wel anders dan je een examen moet doen. En zo is het dan in het verleden geweest natuurlijk. En het is in het heden zo dat er studenten waren. Maar het is dan niet alleen omdat het denk ik zit in de kerk. Maar het zou kunnen zijn dus dan dat je zegt ik ga eventjes lopen, een eindje lopen door de natuur. Het zou dus kunnen zijn dat onze schreden als het ware dus dan aan het water stellen. Zoals we dat ook dan pas konden lezen, dat water rust geeft. Dat zei ik met een bepaalde kanttekening natuurlijk, want het water geeft ons gerust, maar het geeft misschien wel een rustig gevoel. Nou ja, en dan waren er twee studenten en die gingen een eindje lopen en eventjes pozen en wandelen langs de rivier. En als je dan kijkt naar die twee, dan was er één. En die ene was wel een voornaam persoon. Het leek wel iemand van de edele stand. Nou, dat was ook zo. Er was een prins, een van de keurvorsten van Duitsland. En een bediende van de prins, die liep er een beetje achterop. En ze lopen dan zo door het plaatsje het water heen. En dan zien ze daar een medestudent in een bootje. Half beschonken. Tegen dronken aan. Schreeuwen. Zoals wij dat allemaal misschien ook wel kennen. Want het drinken, dat geeft luidruchtigheid. En dat geeft plezier. En dat geeft vermaak. En dan ben je eventjes alles vergeten van al die examens en van al die dingen die de mens dan eten moet wanneer hij op de universiteit zit. En die twee studenten, en die worden van dat bootje toegeroepen. En die zeggen, komt er toch bij en komt er toch in. En het houdt eigenlijk dan een beetje op de wallen, op de oever aan. En wanneer het daar dus dan geroepen wordt, kom toch in ons bootje, kleine bootje. Dan zei die ene, dat was de prins, ja. Maar die andere niet. Die andere, dat was een jonge man en die liep met met eeuwigheidszaken. En die had een ernstige indruk van dood en van eeuwigheid, van leven en van sterven en de noodzaak van de waarachtige bekering. En als er dus dan mensen komen die er niet aan denken en zegt kom er maar bij en doet maar mee. En dan zijn dat de mensen die zich zeker zullen terughouden. Van zulk zot geklap en van zulke rare dingen. Niet omdat ze beter zijn, maar ja, doordat ze overtuigd zijn. En zijn zij juist de slechtste, maar ze kunnen dus daar niet mee doen en met dat slechte. Maar de prins wel. Die voorname edelman. Die zegt, ik stap in dat bootje.
Het bootje komt eraan en het stoot van de kant af en het schommelt hevig. En het is nog maar een eentje weg. Ik moest nog eventjes denken vanmiddag. Dat ik zelf, toen ik zo jong was, in een rivier sprong. Waar een sterke stroming stond. En vele draaikolken. En hoe hard dat ik ook zwom. Ik kwam geen meter vooruit. En vanmiddag, toen zat ik er ook te denken. Wat een wonder toch dat ik niet verdronken ben. Je was zo trots dat je denkt, dat overkomt mij niet, dat kan ik wel. Maar toen ik aan de kant stond, toen zag ik al die draaikolken. Ik denk dat dat mijn ondergang kunnen wezen. Maar voor God kon dat nog niet. Nou ja, die prins die gaat erin en dan op eventjes staan en met al die zotheid slaat de boot op. De boot slaat om en die vreet daar op de kant en die springt in het water om de prins te redden. Maar hij kwam zelf in het gevaar. Hij dreigde zelf te verzinken. En zijn laatste uur en ogenblik leek geslagen te zijn. En in zijn nood riep hij tot God. Smeekt hij om en de bewaring, want hij moest sterven en hij kan niet sterven. Want wanneer van de dood de eeuwigheid de indruk hebt en je hebt geen geredde ziel, dan weet je dat voor eeuwig te laat is. Dus hij dreigde te verzinken. Maar toen die dienaar van die prins, dat had hij niet gezien. Die was hem nagesprongen. En die was ook van plan, ja, om de prins te redden. En hij zwemt zogenaamd in de gedachten naar de prins toe. En hij redt de medestudent. En de prins verdronk. En hij werd gered. En weet je wie dat was, die student? Die student, die had daar de belofte gedaan. Toen hij daar in die golven of in het water wegzonk. Heren, als u mij redt en als u mij verlost, dan zal ik heel mijn leven in uw dienst besteden. En dan zal ik mij voor die dienst des Heren overgeven en ik zal predikant worden. Leraar. En weet je wie die student was? Caspar Olivianus. De auteur, de schrijver van ons troostboek. Met Ursine samen. En nou zei ik het bijna niet helemaal goed. Wel ook wel weer wat goed. Maar als ik dan zeg auteur, dan zeg je nou eigenlijk dat het zijn boek is. Maar als ik dan de Heilige Schriften te kennen, dan weet ik wel dat de auteur er dus dan God van die Heilige Schrift is. En niet Olivianus. En als ik dan al die kleine lettertjes eventjes ontcijfer. En ik zie dat het A, B, C, D, E, F, G enzovoort. Dan zie je dat elke regel schriftwoorden zijn. Alles wat zij beleiden komt direct voor en direct uit de schrift. Dat heeft hij maar niet zelf verzonnen, dus dan kan je niet zeggen dat hij de auteur is. Maar dan zeggen wij dus dan de opstellers. De opstellers van de catechismus. En de auteur blijft God. Het is een belijden van Gods woord. En daar willen wij dus dan nu bij stilstaan. En wel bij zondag 1.
Ik heb de vorige keer al die jaren heb ik vraag voor vraag mogen doen. Wij willen nu eens kijken of dat per zondag kan. Dus zondag 1. En wat is uw enige troost bij het leven, in het leven en sterven? Dat ik mijn lichaam en ziel beide in het leven en sterven, niet mij, maar mijn getrouwe zaligmaker Jezus Christus eigen ben. Die met zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomenlijk betaald en mij uit alle heerschappij des duivels verlost heeft. En al zo bewaard dat zonder de wil mijn hemelse vaders geen haar van mijn hoofd vallen kan. Ja, ook dat mij alle ding tot mijn zaligheid dienen moet. Waarom hij mij ook door zijn heilige geest van het eeuwige leven verzekert. En hem voortaan te leven van harte willig en bereid maakt. Hoeveel stukken zijn u nodig te weten, opdat gij in deze troost zalig leven en sterven moogt? Antwoord 3 stukken. Ten eerste hoe groot mijn zonden en ellende zijn. Ten andere hoe ik van al mijn zonden en ellende verlost worden. En ten derde hoe ik Gode voor zulke verlossing dankbaar zal zijn. Wij willen in de eerste plaats stilstaan bij de kerkelijke ontwikkelingen. En in de tweede plaats bij de zuiverheid der leer. En in de derde plaats dus dan de ware troost. De kerkelijke ontwikkelingen, de eerste gedachte, zoals wij dat bij de inleiding zouden kunnen doen, aangaande de leer, willen wij dus dan de zuiverheid van de leer in de kaak stellen. En in de derde plaats dus dan ook de ware troost vinden, geliefden. Wanneer we hier dan in de kerk hebben te zitten en dan zo in gedachten dan denken, wat zou het toch groot wezen als we mensen vinden zoals dat Job is. Dus ik heb net eigenlijk dan bij de lezing van de Heilige Schrift het boekje opgenomen en vanmiddag een poosje zitten lezen. Dan denk ik, wat is dat toch een godzalige man. Wat zullen wij er toch blijken mee kunnen wezen als zulke mensen nog in het midden van ons waren. Want wanneer ik dan is waar, dus daarnet te denken dat hij een steunpilaar in de kerk heeft, dan kan ik denken dat zij een grote plaats in het leven hebben in te nemen voor het hele kerkelijke leven en het ganse gebeuren. Hebben ik in deze tijd dus maar dus dan terug te denken, dan zie ik altijd wel dat de Heer dus dan mensen gaat hebben, welke dus dan groot in de kerken te wezen. Wanneer ik dus maar dus dan aan die tweeën te denken, welke de opstellers van de catechismus zijn, dan denk ik ze waren er voorheen ook al. Onder andere Job. En dan zou ik dus dan kunnen vinden dat er in die kerkers een pleit is op te wezen. Maar het is niet alleen dat ter schrift gesteld het te wezen dat de Heer volk heeft. Maar dat je dat ook nog ziet. Vanmorgen gaan we het er nog eventjes over samen. Wanneer we in de kerk hebben te zitten. Dat wij aan het verleden terug hebben te denken. En dat wij weten dat er in het midden van ons dan ook van het volk van God op te wezen. En dat altijd dan de eerste kerken heeft te bouwen. Wat voor tijd dat het heeft te wezen. Maar dan kijk dus dan dat er in het verleden dus dan veel weggevallen heeft te zijn. Waarin het is dat je zegt, kijk eens dan de pilaren van onze kerk. Die hebben hier dan gesteld te wezen tot de getuigen. Welke de naam van de Heer beleten hebben. Zoals het ook in de catechismus is. De belijdenis die gaat nog steeds verder. Ik sloeg eventjes de Bijbel open en dan zag ik daar een tekstwoord waarvan je denkt, daar heb ik wel eens een keertje van gepreekt. En dan heb je zeker wel, wanneer het in de tijd voorbij hebt te gaan, de jonge pleiders catechisant was uitgesproken. En dat is, gij zult mijn getuige zijn. Nou, dat vind je dus dan in deze beleidenis. Al die eeuwen door en dan mensen geweest zijn en welke de naam van God hebben beleten, welke hier dus dan bij schriften maar dus de getuigenis hebben opgezet, ja, hoe het dan in het leven gefeest is, ook die van Job. En als je dan kijkt aan wat er in het leven van Gods kinder is, dan gaat het dus waar
Ja, met een grote strijd gepaard. Wanneer zij dus dan in het teven hebben te staan en ze hebben eruit te komen, dan zie je wel dat dit niet de gemakkelijke wegen zijn. Ik neem weer Job en dan zou je dus dan kunnen zeggen, wie heeft er geleden als de knecht Job in die oude dag? En dat er maar één is en welke dus dat heeft gekend en welke hier dus dan de man van smart heeft te zijn en zoals de Tere Christus zelf is en welke dus de pers heeft getreden en dat het is hij dus de man van smart is, maar dat ik dan kan vinden, jij in het leven Job en al zijn getuigen dit lijden ook. Werd hij niet verdrukt van binnen en bestreden geweest, wanneer het en weet het vader, dat hij niet van één, maar van al zijn kinderen beroofd is. Het haalt het eigenlijk weer op, wanneer we het dan de rouwdragende zien. Dat zij van hun beide kinderen beroofd zijn geworden, door de majesteit van de dood. En hier is dan bij alle tien dapaar geworden, dat Job zijn kinderen kwijtgeraakt. Wanneer het is dat er in wind hebt te waaien, en welke dus de wind is doods op te wezen, wanneer ik dus aan de psalm op de trieën te denken, gelijk is gras is ons goed stondig leven, en gelijk een bloem, en die door het veld verleven, en wel zielig pronkt. Nou, wie is dit dan te troosten? Nou, dat kunnen wij dan niet doen. Wanneer ik dan denk dat er anderen bij een stervende mannen te zitten, dan zou ik kunnen zeggen, nou, vanmiddag is de ouderling er nog even heen geweest, maar als ik hem dan straks even vragen zal, hebben jullie die mensen kunnen troosten, dan zou je kunnen zeggen, misschien hebben ze het mogen waarderen dat u gekomen bent, maar echt troosten kan ik niet, want ik kan niks teruggeven wanneer ik daar bij de stervende zit die niet zullen leven. Troostboek, de catechismus. Nou ja, dan kan het zijn dat ik dan achter in mijn psalmboekje dan neemt wat hier aan troost gezegd te worden. En dat hier dus dan de tranen als het ware dan over te vangen gaan. Wanneer ik dan zulke taal van het woord te lezen waarmee achter in het bijbeltje dat troostboek staat. Vaak gebeurt dat ik mij van een sterrenbed of van een ziekbed afgewend heb en dat ik dan tegen de familie zeg, lees dan maar een stukje uit Gods woord. Nou, dat hoef ik niet te zeggen, want dat deden ze al. En dat ik dan zeg, nou dus, ik weet niet hoe ik gebeten moet, lees dan maar een gebed uit Gods woord of wat er achter in de psalmboekje staat. En dat ik dan achterin psalmboekje staat dat er een zieke troost op te wezen. En lees dan maar de zieke troost waarin er gesproken is van die barmhartige Samaritaan. En welke dus dan langskwam. En welke dus dan de halfdode mens op zijn paard kwam te richten. Op zijn rijdier kwam te richten. En die het kruikje van die troost geopend heeft. En die ze overgeeft in het huis Gods. Waarin dat de verzorging hebt te zijn. Ja, onder het woord van God. Dus daar kun je dus dan vinden, als het ware, dat de middelen worden aangewend om je dus dan te troosten waar geen troost meer is. En als je dan, ja, kijk dan, dat je dus dan stervende bent, en wanneer daar een letter op de situatie waarin je verkeert, dan zeggen ze van binnen, het is donker. En dan kan de duivel gebruik van maken. En welke ook was onder de kinderen Gods. En die zegt, heb je wel gelet op Gods volk? Ja, die Job, dat is toch een voorspoedige man. Het is toch geen botte tussen dat die man godzalig leven kan. Maar dat dan gezegd heeft te worden verschoond zijn leven. Maar voor de rest kan hij geslagen worden in zijn gezin en in zijn lichaam. Maar hij zegt verschoond zijn leven. Oh, waar gaat die man er dan toch diep door? En die zei er zeker wel hoor. Ik heb in Stapost ook gezien. Dat een vrouw met 10 kinderen, dat ze er 3 achter elkaar verloor. Eén door de, één door de trein, één door de auto en één door de trekker. Nou, dat dekje blijft er niet één, er blijft niks meer van dat mensje over. En dan kom jij dan, en dan kom jij, en dan kom jij. En je kunt niet vertroosten, maar je slaat het woord van God open. En die troost dan in deze benauwdheid. En welk dan als het ware dan de mens lijkt te verslinden in de droefenis die hier heeft. Droefenis. En troost, dat hoort bij elkaar. Ja, als je met je hoofd in de wolken loopt en bij de zon, dan gaat het wel. Dan kun je zich eigen wel troosten natuurlijk, maar je zegt, het gaat zo goed. Maar als je dan onder de stoken branden van de hel hebt te leven, en wanneer die felle pijlen van de Satan op je leven wordt afgeschoten, wanneer je dan zegt, kijk eens dan, dat gaat er over komen, slechterik. Dan moet je toch eens kijken wat jij voor een man bent. Nou, zo praten het waren dus dan die vrienden. Of hij een deugendaar was. Alles wat hij gezegd en alles wat hij gesproken heeft. Je liefde het man en je zegt dat je de zuivere leer hebt. En je denkt dat je rein en je eigen bent. En dan zeg ik, kijk eens dan, dat staat ook in de Bijbel. Er staat in een geslacht dat rein is in zijn eigen oog. Maar dat van zijn trek die gewassen is. Job, dat is voor jou tot toepassing. Er deugt niks van jou. Nou, als ik dan dat van mijn vijanden hoor, dan kan ik dat wel begrijpen eigenlijk wel. Maar als ik dat uit de hand van je vrienden heb te horen, dan geeft eigenlijk dan nog wel heel veel meer pijn. En dat degene en met wie je dan zo goed kan, en welk dan ook in de vrezen God gewandeld hebben, en je hebt het tegen te komen, en niet dan ook zo je smart verzwaren, en je hebt het al zo zwaar. Je kinderen kwijt, je gezondheid kwijt, God kwijt, en want je bent als een stukje zand tussen de kiezen van de heilige baaienstijd van God. Hij is je tot een vijand veranderd en hij voert je in de duisternis en niet in het licht. Nou, daar ben je troosteloos, zou je kunnen zeggen. Nou ja, en zo gaat het eigenlijk dan ook in de kerk. Wanneer het dus dan hier eigenlijk dan uit de kerk dan in Job begrepen is, dan kun je dus dan denken, wanneer ik dus dan dit boek heb geopend, dat het boek van de kerken te zijn. En wanneer ik dan denk aan de Heer Jezus Christus, en dan heeft hij daar, en hoe niet vreemd van te wezen, dat zulke dingen in het leven gebeuren. En als ik dan aan de apostelen te denken, en ze hebben grotendeels hebben ze hun leven daarmee weer te bekopen. Wanneer het dus dan over die belijdenis gaat, welke recht is in de Heer en zuiver is in de Heer. Nou, daar krijgt een op tegenstand, moet je wel denken. De binnenprater en de vorste duisternis, je vrienden en de mensen in de kerk. En wanneer ik dus dan kijk dan aan wat er heeft gebeurd in de vroege kerk, dan zie je wel dat het over de brandstapels heen gegaan is. Wanneer de mensen daar hun teef hebben moeten bekopen, en wanneer het is dat zij de rechte beleidenis en de rechte leer hebben gehad, en dat ze niet meegingen in die leugen en in die dwaling en in die ketterijen, en welke al te eeuwen doorgebeet zijn. Nou ja, en dan hebben ze dat op de brandstapels en voor de leeuwen. En dan hebben zij de rechte belijdenis niet verlaten. En dan hebben zij God niet verloochend. En dat is dan in de vroege kerk geweest, maar dat is ook in de middeleeuwen geweest, waarin ons de reformatoren geschonken zijn en de oude waarheid uit de heilige schrift gehouden is, en welke dan zuiver dan op de kansels gekomen is, de reformatorische leer, en zoals het bij de reformatoren pas, Luther en Calvijn en Zwingli en Boelinger en zoveel meer. Maar ja, dat was ook zo in die tijd natuurlijk toch wel. Uit de Rooms-Katholieke Kerk. Och, en wat is het, de vuur en de zwaarte, hebben ze de waarheid bestreden. En de vuur en de zwaarte, alles wat daar de belijdenis van had, dat moest uitgeroeid worden. Dat moest gedood worden. En het was het zaad van de kerk, waarin altijd nog steeds dan in de kerk mochten zitten, ondanks alle ontwikkelingen, en dat het nog steeds gehoord te worden, hoewel het verschrikkelijk aangerand is. Ja, en dan die Socinianen. Ja, die logenaars van de godheid van Christus. En uit dan, en nu weer actueel, en dan van Dort kan lezen in de krant. Dan denk ik eigenlijk dan dat ze een begin hebben gemaakt om Dort te bespreken en dat te gaan zeggen dat Dort niet meer goed is. En dus ik nu dus dan steeds die artikelen lees, en dan denk ik, het gaat erop aan, ja, om te zeggen dat de Dortse leerregels er niet de goede zijn. En dat ze het echt beter hebben te weten dan onze vader in Dort. We durven het nog niet echt helemaal aan. We durven het nog echt niet helemaal aan. Maar het zit te komen. En net als die beleidingsgeschriften, die moeten aan de kant. Vele plaatsen wordt hij de perre catechismus al niet meer gepredikt. Vele plaatsen wordt eigenlijk dan dat geschrift niet meer gebruikt. Het hebt gedaan, als het ware. We kunnen in het geestelijke gehalte van de heidelperke catechismus niet meer inkomen. Wij kunnen niet meer leren wat hier dan van hen geleerd is geworden. Wij snappen er niet meer van wat er in die stukken verhandeld wordt. Wij weten niet meer wat er in die begrippen van rechtvaardigmaking, heerlijkmaking, heiligmaking, wedergeboorte begrepen is. Wij verstaan het niet meer en daarom gaat de Heidelberger catechese een moed aan de kant. In rechtzinnige kerken, nou ik flap er natuurlijk nog wel eens wat uit, maar dat moet ik daar niet doen. Zondag 7 is er aan de beurt, de dominee moet op een andere plaats spreken. Zondag 23 is aan de beurt. Oudering, wilt u preek lezen? En de dominee gaat naar de andere kant. Ja, dan geen oudvader natuurlijk. Ja, maar de hele leer, de Bijbel is gericht op de oudvaders. De leer van de oudvaders komt rechtstreeks uit de Heilige Schrift. Paulinisch. En nu weten wij niet meer wat we ermee aan moeten, omdat er een andere en geen zuivere debe is. En daarom worden die preken niet meer volgens de kanttekeningen en niet meer volgens de beleidingsgeschriften en niet meer volgens Dort en niet meer volgens Heidelberg gehouden. En als ik ze dan ga lezen, de oudvaders, dan komt de dwaling openbaar hoe ver dat we al weg zijn. Dus geen oudvaders meer. Nou ja, dat wilden onze predikanten niet. Onze predikanten hebben gezegd, je hoeft echt geen preek van ons te nemen. Ik zit er zelf ook aan te denken. Ik denk, ik ben bijna aan het eind. Nou, ze zullen mij wel niet nemen natuurlijk. Maar laat het toch alsjeblieft ook maar. Want het is te leer de vader te hebben genoeg aan. Om hier dan gesticht te worden en goed onderwezen te worden. In de leer der waarheid, zoals het kostelijke boekje hier van Heidelberg dan ons leert. Nou, de kerkelijke ontwikkelingen zijn dan eigenlijk niet zo echt zo best. De Bijbel dan, HSV, Bijbel met uitleg, het is net een encyclopedie. Maar ik wil mijn Bijbel hebben. Ik wil die echte oude Statenvertaling hebben en met kanttekeningen. Net zoals je zus. Dominee, wij willen graag een Bijbel met kanttekeningen. Nou gelukkig, de huwelijken, allemaal krijgen ze nog een Bijbel met hand. Fijn kind dat je daar naar vraagt. Maar ben ik blij dat je dat nog doet. En ben ik blij dat je dat nog leert. Nou ja, laat ik het maar verder laten rusten. Want anders kom ik in de negatieve spiraal. Wat is dan die zuivere leer? Wat is dan de tweede gedachte aan die zuivere leer uit te denken? Dominee, moeilijk toch zeker niet? U gaat nou toch, ja, geen dogmatiek houden. En u gaat toch niet een moeilijk onderwerp aansnijden, welke ik snap, want ik ben geen theoloog. Houd het maar eenvoudig, dominee. Oké. Niet alles kan ik dan zeggen, maar wel het belangrijkste. Wat is de zuivere leer? De Heer Jezus doet de mond open. Daar komt het vandaan. En hij zegt: wijd is de poort, breed is de weg, en die naar het verderf leidt. Eng is de poort, en smal is de weg, en die naar het leven leidt. Nou, dat is kort genoeg, hè? Dat is de zuivere leer. En op die breedte weg, en dan zijn we allemaal geboren in Adam, de eerste Adam. En op die andere, die smalle weg, en dan zijn we beter geboren in Christus, door het geloof in Christus. Eenvoudig, hè? Nee, Heer Jezus, u hebt geen gelijk. Oh, wie zegt dat nou? Is dat Rome? Nee, dat is binnen onze kerken. Er is een derde weg, dominee. Een via media hadden ze vroeger ook al. Een derde weg. Wij leren drie wegen. Wij zijn gedoopt en kinderen Gods. En wij zijn levend gemaakt en beter geboren. En je weet het niet. Je bent al op de goede weg, maar je weet het alleen niet. En je bent toch bekeerd, de derde weg. Zondag was ik ergens. En toen drukken ze een boekje in de hand. Met wat een dominee allemaal met mensen meegemaakt hebben. Nou, ik ken ze allemaal niet, maar mensen wel die ze gekend hebben. Nooit iets van gehoord. Nooit iets van gehoord. Staat er ook in. Nog nooit iets van geweten. De huisgenoten ook niet. De dominee zegt het op de preekstoel en die zegt het bij het graf. En dat hij hoop voor hebt en de familie weet van niks. En het komt ook nog in een boekje. Ja, wat is dat dan? Wat is dat dan voor een bekering? Oh, de dominee bedoelt de derde weg. Oh, de derde weg. Ja, maar die is er helemaal niet. Die is er helemaal niet. Twee wegen naar de eeuwigheid. Strijd ga je om in te gaan door de enge poort. Door het recht heen. Achter de dood het leven. In Christus Jezus door genade. Nou, dat is de waarheid. Nog een puntje dan. Vraag 2. Wat is de waarheid? Drie stukken, dominee. Drie stukken. Hoe groot mijn ellende is. Oh, dat is... Ja, echt, dat moet je niet overslaan, hoor. Ja, dat hoor je bijna niet meer. Oh, het waait ons eigenlijk bijna aan. Als je maar hapt, dan krijg je lucht. Als je maar lange armen hebt, dan ben je verlost. Als je het maar kan beleiden, dan hoor je het erbij. Ellende, dominee, wat is dat? Wat beleef je dan? Ja, maar het staat in de Bijbel. Het is de leer van God. Het is de beleidenis niet, maar het is de beleving van de kerk God. En dat ik nooit van mijn verlossing kan weten. En dat ik mijn ellende geleerd heb. Dat is voorbaarde, dominee. Dat hoeft niet. Dat hoeft echt niet. Als je Jezus aanneemt, dan ga je het pas beleven. Dat je echt de brouw kan hebben. En wanneer je Jezus al aangenomen hebt, wat één voor die tijd leert, dat leert een ander na die tijd. En trouwens, wij hebben niet drie stukken, maar wel vijf, dominee, in onze kerken. Stap voor stap, dan ga ik zo van de ene stuk naar de andere toe, naar de hel. Als je die drie stukken niet vasthoudt. Drie stukken. Hoe groot mijn ellende zijn. En hoe ik daarvan verlost worden. En hoe ik God dankbaar van zou zijn. En dat hoort in de troost, het troostboek van Gods kerk. En dat hebben ze hier stuk voor stuk ingeleefd. En die alles stuk gemaakt heeft, maakt het hier. En dat die stukken bijeengebracht hebben te worden. En door de verlossing die in Christus Jezus is. En daarom kan ik God ook danken. Geldermals. En deze dag. Het brengt je gewoon boven de stof. En ik krijg een berichtje van iemand die zegt: de hemel daalde neer. Je weet niet meer hoe je het hebt. Er is eigenlijk dan in de psalmen die beginnen met halleluja en eindigen met halleluja. Er zijn ook psalmen die dan boetepsalmen zijn die, waar je bij kan, net als dan Heman niks meer vindt aan licht. En je vindt eigenlijk dan dat je psalmen vindt dat je niks meer dan licht vindt. En dat je niet één stukje ellende meer kan beleven. En welke je dus dan eigenlijk dan door de lof aan God aan de kant op te zijn. Maar als ik dan niet dan op dat moment zo in de wolk heb te wezen, dan ben ik ook zo weer in de kolken. En dan gaat het weer van begin af aan. Man, 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 wat ben je er toch voor? Hoe kun je het toch bedenken? Wat heb je nou toch weer uitgehaald? Wat heb je nou toch weer gezegd? Och, wat stond je toch hoog, maar moet je toch eens kijken hoe het toch allemaal laag af hebt te lopen. En we beginnen weer opnieuw. Heere, bewijs mij toch uw genade. Help mij toch, red mij toch, verlos mij toch. Drie stukken. Om deze troost te bekomen. Nou ja, nog één dan. Romeinen 8, wat trouwens misschien nog wel meer. Die hij tevoren gekend heeft, die heeft hij tevoren ook verordineerd te beelden zijn zoons gelijkvormig te worden. En die hij verordineerd heeft, die heeft hij ook geroepen. En die hij geroepen heeft, die heeft hij ook gerechtvaardigd. En die hij gerechtvaardigd heeft, die heeft hij ook verheerlijkt. De orde solutus. Het eerste, dat is in het stuk de verkiezing. En het komt in het laatste tot onze vertroosting. Want wij stonden overal buiten. En verwonderden ons dat er een verkiezing was. En dat het oog van Gods liefde op mij geslagen was. En dat hij mij volgde op de brede weg. En dat hij mij dan terughield van het eeuwige verderf. En dat hij mij krachtig toeriep door het woord der waarheid wat hij heeft geloofd. En mij bracht tot het kruis. En bij dat kruis, daar werd ik van mijn pak verlost. De last van zonden en de plagen niet te dragen. En die mijn schouders naar beneden drukt. En die in mijn hart deed uitroepen. Verloren, 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 verloren. Voor eeuwig, verloren. En dat naar recht. Dat hoor je bijkans niet meer. Omdat wij allemaal een brede weg bewandelen. Nee, ja ook. Maar ook een smalle. Nee, dat kan er niet. De via media. En die bestaat niet. Dat is hallucinatie. Dat is gewoon brede weg. En steunt op inbeeldingen. Maar in Christus bent u. In Christus bent u vrij. Wanneer u de Zoon vrijgemaakt hebt, dan zult gij waarlijk vrij zijn en anders niet. En de Vader spreekt u vrij in Christus. Geen wonder dat onze oude leraars alleen maar oudvaders op de stoel wilden. En geen wonder dat onze oude leraars morgens om 4 uur, 5 uur een preek voor de bereiding hadden met lezen van oudvaders. En geen wonder dat onze oude leraars waarschuwden voor de trend van preken van nu. Ja, want wat ga je dan krijgen? Vijfdelei rechtvaardigmakingen. Vijf hebben ze er bedacht. En in mijn Bijbel vind ik er maar 2. Eentje door de wet en eentje van de goddeloze. De goddeloze gerechtvaardigd om niet. Daar staat de kerk mee, of er valt de kerk mee, zegt Luther. En als ik weg ben, dan beginnen ze er weer aan de scholastiek. Filosofie. Dus als er dan 2 overblijven, dan schrap ik dan de rechtvaardigheden die ik niet kent, want ik ben een goddeloze. Niet van eeuwigheid gerechtvaardigd, hoe kom je erbij? Nee, in eeuwigheid, daar is mijn beschikt dat ik een kind van God zal wezen, maar ik ben het niet. Antinomiaans. Zo hebben onze oudvaders dit betiteld. En nu is de gereformeerde leer ermee bezet. Nee, we houden het dus dan bij het oude. Ja, als ik nou van eeuwigheid gerechtvaardigd ben, dan doet we niet meer zo toe. Komt wel goed. Leidelijk. Je bent al kind van God eigenlijk, maar jij weet het alleen nog niet. Oh, wat zijn we toch ver weggezonken. Dus er is nog meer. Het kern is dan van de verzoening met God door Jezus Christus, die de goddeloze rechtvaardigt om niet ten uit genade. Dat is het. Dus als het de andere hoort, ja, dat is godsdienst. Dus ja, daar kom je er niet mee, om het zomaar te zeggen. Dat gaat er op een teleurstelling uitlopen. Dat gaat een vergissing worden. Ja, daar kan de Heer je ook wel uithalen, hoor. Dat wil ik niet ontkennen. De een moet uit de wereld gehaald worden en de ander uit zijn godsdienst. Maar ze komen er wel uit, natuurlijk. Oh, wat is zalig worden, toch een wonder. Als God het niet deed, dan kwam er niet in. Want hier bij Job, die spreekt de waarheid en die houden ze voor een leugenaar. En er komt iemand met leugens en die houden ze voor waar. Ja, nou, dat is uit paradijs. Toen hebben we de leugen geloofd en de waarheid hebben we aan de kant geschoven. Een commotie als de waarheid weer gehoord wordt. Alles komt er tegenop. Maar niet als het leugen is, hoor. Ga prima. Prima. Oh, wat hebben we toch aardig in de kerk. Maar ja, het loopt slecht af, hoor. Dus blijf bij de zuivere leer. Zoals dat in de catechismus is. Je kunt het zien als je de catechismus aan de kant legt. Nou, dat is al erg veel, hoor. Ik vraag me af in welke kant van de PKN dat het nog te vinden is. Nou ja, voor de vorm dan maar. Nee, dat hoeft ook niet meer, die vorm. We zijn hard bezig om het aan de kant te leggen. Niet doen, hoor. Maar als die catechismus aan de kant gelegd wordt, dan kun je al merken dat er iets verkeerd zit. Je weet het daar nog niet, want het gaat zo heel listig, bedekt. Nou gaat het steeds brutaler worden, want nou zijn er veel meer mensen, minder mensen die dat erg vinden. Er is niet veel protest meer tegen. Veel mensen die vinden het toch wel goed. Die nemen het ook al zo nauw niet meer. Maar vroeger, daar zat er nog van dat volk onder. Of iemand die de waarheid verstond. En die ging gelijk in de penen. Als je daarmee stopt, dan is het niet goed. Maar nou geeft het allemaal niks meer. Je kunt gerust goed wezen, hoor. Ook al hou je die waarheid niet. Nou, er zit dan toch nog wel een beetje goed in of zo. Ik weet nog wel dat ik door een geoefend kind van God gewaarschuwd werd in de hervormde kerk. Hij zegt tegen je. Hij zei, als jij dat eerst hoort, zegt hij, dan ben je het er helemaal niet mee eens. Maar als u het de tweede keer hoort, dan zegt hij, er zitten toch wel echt wel aardige dingen in. En als u het de derde keer dan hoort, dan zegt hij, er zitten veel meer dingen, aardige dingen in. En als u 10 keer hoort, dan hoor je niks meer. Ga je gewoon mee. Dus hij bedoelde tegen mij te zeggen, pas op jongen. Nou, als de Heere dus daar niet over mij gewaakt had, dan had ik ook wel meegegaan. Maar nu stuur ik op dit woord. En let ik op de belijdenissen. Toets dat steeds. Onderzoek dat steeds. Graaf ik steeds. Kijk ik steeds of ik daar niet van afwijk. Want dat is je einde als je daarvan afwijkt. Krijg je God tegen. Komt hij er niet meer in mee? Dan gaan we allemaal even doods worden. Allemaal zo doods, stikt naar de dood. Zit geen geest en leven in. Niet afwijken hoor. Psalm 2, vers 7. Welzalig zij die naar zijn reine deer in hem hun heil en hoogstgeluk beschouwen. Die Sions vorst erkennen voor hun heren, welzalig zij die vast op hem betrouwen. Psalm 2, vers 7. Er zal heel de gedachte wel kunnen zijn, maar dan zou je kunnen zeggen, we kunnen wel de reden uitbreiden tot 12 uur. Dan kunnen we gelijk beginnen om dan zo kijken, om zo te rusten. Maar dan kunnen we er nog even over nadenken wanneer de troost, het is allemaal troost in Gods woord, geloof je dat? Hoezo? Nou, als dat woord er niet was, dan was ik al ongetroost. Het hele woord is troost. Ja, maar er staat ook van die ellende in, dan ben ik toch niet getroost. Ja, maar er staat hier wel dat je het nodig weet, opdat je deze troost in leven en sterven leven moogt. Dat je eigenlijk daar getroost kan wezen, dat je een eerlijke bekering had. Toen Biljam daar die doodsjordaan overging, toen was er eerlijk bij hem. Eerlijk. En toen hij daar dacht dat hij in die golven wegzonk, toen zei eerlijk, jij bent eerlijk bekeerd hoor. Jij bent eerlijk van God. Jij bent eerlijk een gelovige. Je hebt je niet bedrogen hoor, het is eerlijk bij jou zo. Het is in geen hoek geschied, God heeft het gedaan. Het is eerlijk waar hoor. Oh, ik dacht nou heb ik me bedrogen en dan gaat de golven die gaan over me heen, stijgt me tot de lippen. De hel zegt nou kom je nog openbaar als een huichelaar. Eerlijk zegt nee hoor. Jouw bekering is eerlijk, getroost. Jouw bekering is een Bijbelse. Jouw bekering is niet een verzinsel, is geen fabel. Ik ben wel eens een keer met al die verhalen, ben ik wel eens een keer op de knieën gegaan. En toen zei ik, Heere, wat is nou eerlijk, wat is nou waar? En toen, na enige tijd van worstelen, toen zei de Heere, het zijn fabels. Het zijn fabels. En de man zelf denkt dat het allemaal eerlijk is. En toen ik zei, Heere, wat is dat nou? Dat is toch allemaal zo vreemd, die verhalen. En zo onschriftuurlijk en zo ongepast. Zo eigenaardig. Wat is dat nou toch? En toen dacht ik, ga het om de Heere vragen. En toen liet de Heer het zien. En hij zei, het zijn fabels. En wij houden het ervoor. Dus je moet er allemaal mee naar de Heere gaan, hoor. Doe dat maar. En ook voor je eigen. Je hoeft niet altijd met een ander bezig te zijn. Kijk nou eens, hoe sta je er nou voor en hoe sta je er nou bij? Zeg dan maar eerlijk dat het niet kan. Maar ga je nou niet bedriegen met een schijnvroomheid. Met wat een beetje godsdienst, je eigen keur, je eigen fleur. Ook al gaat de waarheid dwars tegen je in. Al veroordeelt hij je, slaat hij je te neer, al word je erdoor verpletterd. Je kunt beter daar zitten dan dat je bedrogen wordt in de bloemhoven. Gepleisterd met loze kalk, met leme wanden. Zo'n beetje wind en daar ligt het hele boeltje om. Zeg het dan maar dat het verkeerd is. Zeg het maar dat je op de verkeerde weg bent. Wees maar eerlijk voor God, dan is er nog doen aan. Maar als je dan zelf dan denkt dat het zo gaat, bedrieg je het eigenlijk toch niet. En laat je troosten. Het is eerlijk. Waarmee? Nou, dan gaan we, kunnen we langs gaan. Dus je kunt wel merken dat we nog lang niet klaar zijn als we dit gaan behandelen. Nou ja, dan kun je wel 3-4 preken misschien houden. Nou, we hebben dat ook wel eens op die manier gedaan. Maar als we dan hier nog eventjes dan teruggaan, dan zeg ik, kijk eens dan dat God mij behouden heeft. Nou, dat is toch zo moeilijk niet? Dat troost mij, dat God mij behouden heeft en dat God ervan weet. Dat troost mij. Wat moet me anders nou troosten dan? Als ik nou niet weet dat God me behouden heeft, waar moet ik me nou mee troosten? Eenvoudig. Even verder kijken. Oh, dat ik zijn eigen ben. Nou, van de week hebben we een trouwerij en dan, waar zit je ook weer? Nou ja... Nou, ik ga voor de schijn trouwen. Nou, ik sluit ermee amen. Ik heb je de vragen gesteld. En dan sluit ik de trouwerij af. En dan zeg ik, het is schijn hoor. Je bent niet zijn eigendom hoor. En je bent niet zijn bezit. En je bent niet de bruid die je vrouw kan noemen. Nou, ik denk dat je me, ik weet niet voor wat verklaart. Nou ja. Hier staat het gewoon, dit is tot troost. Ik ben het eigendom van Christus. Hij heeft mij gekocht met zijn dure prijs van zijn hartebloed. Dat heeft mij de zonde vergeven. Dacht je dat ik mij zonder bloed laat troosten? En zonder bloed. Ik hoorde een dominee zeggen, ik kies voor de embryo. Oh, het was net of ik door de grond ging. Want heel de Bijbel leert dat het bloed nodig is. Nou, je moet er maar onder zitten. Je moet er maar onder zitten, denk ik dan. Verschrikkelijk, verschrikkelijk. Ik kies voor de veronderstelde wetengeboorte. Je moet er maar onder zitten. Arme, verschrikkelijk, 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 denk ik. Arme kerkgangers. Ja, maar we horen het zo graag, dan hoor ik erbij. Dan hoor ik erbij. En nou ben ik er niet meer bij. Als ik van dat bloed hoor. Ja, maar je moet het nodig, je hebt het nodig krijgen. Je moet het nodig krijgen. Je moet bij dat kruis zijn. Nou, hier ben ik bij dat kruis en dat troost mij. Is het waar dat God mijn vader is? Ja, en hij bewaart mij nog. Zonder zijn wil kan ik geen haar van mijn hoofd vallen. Dat troost me toch. Ik weet liefst zo een keertje te pakken. Dat ik me zo eenzaam voelde. Ja, maar je bent toch getrouwd. Maar ja, dat kan je dan toch wel. En toen dacht ik aan mijn vader. En toen die nog leefde. Toen heb ik hem nooit gevraagd. En toen ik hem wou vragen, toen stierf hij. En toen heb ik dan zo gemist mijn vader. En toen troost de Heere met mij. Dat hij mijn vader is. Niet lang daarna, toen ik ging preken in Dordrecht, bij die mensen die nou dan zo dicht bij de dood verkeerde man. Dominee, vergeet het niet dat u dan daar de weg niet kon vinden en je komt op de preekstoel. En ik had naar de lucht gekeken en het eerste wat ik gezegd heb, ik heb een vader. U ook. Waar ben je dan toch getroost, hè? Maar eerder niet, hoor. Eerder niet. Je moet maar bij het sterven van je vader staan, zoals die familie nu. Je wil je vader toch niet missen. Dat wil je toch vasthouden. Maar ja, wij hebben God losgelaten. En nou moeten we vader ook loslaten, want we moeten allemaal sterven. En dat je dan zegt, Heere God, de Vader van de Heer Jezus, laat mij niet los. Laat mij niet los. Overal, ook nu bij dat sterven van Richard en van toe van Stefan en nu weer van de Wetering zo dichtbij en jouw schoonzus. En uw moeder, uw schoonmoeder. En daar in Rijkhoven, dat is ook al niet zo best met de jongen. Och, dat wij toch zouden zijn degene die onze geborgenheid zoeken bij die hemelse vader. En dat troost mij. Wat een lieve leer toch dat troostboek. Wat een lieve leer toch die catechismus. Wat een uitnemend geschrift is dat toch die belijdenis. Dat zou ik toch echt niet kwijt willen raken, jullie wel? Moet ik dan dat gemompel van degene hebben die dat woord niet verstaan? Nee, ik wil een heldere getuigenis van Caspar Livianus, die zijn ziel aan de Heere verpand heeft toen hij daar in die kolken lag, ongetroost. En God heeft hem getroost. Nog meer, ja, oh ja, als ik erover begin, verzekerd, ja, maar dat kan niet hoor. Ik heb nou een uitnemend boekje lees, mijn vrouw aan tafel van Ryler, over de zekerheid des geloofs. En dan heb hij echt wel erg in de mensen pastoraal te benaderen, maar hij ontneemt de zekerheid niet uit de Heilige Schrift. Dat laat hij gewoon staan. Kijk, dan denk ik, dat is een echte leraar. Zo moet het. Twijfelziekte aanstoken, twijfelen dat je het hebt. Tuurlijk, de gelovige twijfelt wel, maar de leer der waarheid is ontwijfelbaar. Ik geloof in het ontwijfelbaar christelijke, katholieke geloof. Ontwijfelbaar. Hoe komen ze erbij met de twijfel voor de waarheid te houden en de waarheid voor twijfelachtig? Waar komt dat nou vandaan? Wie hebt dat nou verzonnen? Nou, de oudvaders in ieder geval niet. Dus blijft die maar lezen. Wat een troostboek. Nou ja, waar moet ik aan beginnen? Nou, Johannes 14. Gisteren toen ging ik naar de begrafenis. En toen denk ik, wat moet ik daar nou op dat graf toch zeggen? Nou, en toen zegt de Heer Johannes 14. Ik ga het heen om mijn plaats te bereiden. In het huis bij zijn vader zijn vele wonen. Wat een troost. En dat ik aan de rechterhand des vader gezeten heb en voor u bid. En dat u uw gebed verhoort die in mijn naam geschiet. Wat een troost. En dat hij de Heilige Geest wilde zenden, de trooster. Wat een troost. En dat wanneer ik hem lief heb en gehoorzaam ben, dat ik kom bij u en ik maak woning met u. Ik en de Vader komen tot u. Dat is toch een troost. En dat zolang als de wereld staat, ik geef u mijn vrede. Ik ben met u. Wat een troost. Snap je wel dat we echt nog niet op hoeven te houden, maar we doen het wel. Amen. Vers 9. Gij hebt wel leer van hem die gij geheiligd had gezegd in een gezicht dat zoveel troost bevat. Ik heb een ene held voor Israël hulp beschoren, hem uit het volk verhoogd, hem had ik uitverkoren. Psalm 89, vers 9. Thank you. Gaat dan heen in vrede en ontvangt nu de zegen des Heren. De genade van ons Heer Jezus Christus. En de liefde Gods en die des Vaders is. En de troostvolle gemeenschap en des Heilige Geestes. Zij en blijven met u allen. Amen.